Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zowel hier in de kerk als anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee De Kruif uit Maarsen. Het is al een lange tijd de gewoonte en toch mogen we het telkens herhalen. De kerk is wekelijks op vrijdagmorgen open van 10 tot 12. Een gelegenheid voor iedereen om binnen te lopen, zowel vanuit een behoefte aan stilte als aan een gesprek of rust, rustig het gebouw te bekijken. Samenkomen is nog gezelliger. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de Umoja kerstmaaltijd. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 15, vers 1 en 2. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Bij God wonen, wie zou dat niet willen? Maar begint dat niet hier in ons leven op aarde, leven in zijn nabijheid, waardoor ons lot, onze eindbestemming in de hemel ligt? Vers 2 doelt daarop als het wijst op het leven naar zijn wetten en geboden, op recht wandelen en waarheid, met het hart blijven spreken. We zingen daarvan met vers 1 en 2 van Psalm 15. Wij wensen elkaar hier, thuis of elders een gezegende dienst.
Onze hulp is in het naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met een Heilige Geest. Amen. Vandaag is het zondag voleinding, zo heet deze zondag in de kerkelijke traditie. De zondag waarop wij vooruitzien naar het moment dat God alles zal voleinden. Dat God alles tot zijn doel zal brengen. En in dat kader lezen we straks een stukje uit het boek Openbaring over alles wat er nog staat te gebeuren of aan het gebeuren is. Totdat God alles tot voleinding zal brengen. In het gedeelte dat we straks uit de Bijbel lezen, mogen we eigenlijk een stukje in de hemel kijken. En in de hemel zien we de broeders en zusters die ons zijn voorgegaan en die tot God roepen: hoe lang duurt het nog voordat u ingrijpt en al het kwaad dat ons is aangedaan zal straffen? Nou, die vraag komen ook te meerdere keren in de psalmen tegen, ook in psalm 35, en daarom gaan we daar nu uit zingen. Want vers 11 van psalm 35 zegt: u ziet toch, Heere, ook dit alles, Heer, houdt u niet ver en zwijg niet meer. Met andere woorden, dit kan toch niet langer, Heere God? We gaan vers 9 zingen, woorden van dankbaarheid en ook die indringende vraag van vers 11. Psalm 35 uit Weerklank, vers 9 en vers 11. Met elkaar mogen we nu ons geloof belijden. En we zingen vervolgens uit de avondzang. En daarin vragen we God of hij zijn kerk ook zal bewaren in deze tijd. Behoed het ganse christendom, zingen we. Geef dat in kruis, in het lijden, uw vreugde weer onvertroost het neergebogen hart. We bidden, geef Heere dat in ons kruis dragen, uw vreugde het neergebogen hart vertroost en kracht geeft. Deze en andere woorden zingen uit de avondzang couplet 4, 5, 6 en 7. Met de kerk van verleden, heden en toekomst en met al de broeders en zusters over heel de wereld belijden ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Christus en Jezus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en gestorven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we met elkaar bidden. Heere God, hoe lang nog zullen we straks in de Bijbellezing horen? Hoe lang nog, want we zijn onderweg naar uw grote toekomst. Eens zal op die grote morgen klinken het bezuingeschal, dan zal Jezus wederkomen als de rechter van het heelal. Heere, we zien uit naar dat moment, die grote morgen, die nieuwe dag, waarop alles veranderd zal worden en rechtgezet zal worden en voleind zal worden. En tot die tijd mogen we ons geloof in u, de drie enige God, belijden. Totdat Jezus terugkomt om te oordelen het levende en de doden. En Heere, we danken u dat we ook zo vanavond met elkaar ons geloof mogen belijden. Dat we elkaar daaraan mogen herinneren. Elkaar daaraan mogen meenemen. Elkaar daaraan mogen ondersteunen. Heere, we danken u voor de kerk die door alle tijden en situaties heen dat geloof toch heeft vastgehouden en mocht doorgeven. Heere, we danken u voor al die broeders en zusters van kortere tijd of langere tijd geleden, op wiens schouders we nu mogen staan. En we danken u voor hun vasthoudendheid, voor wat zij aan ons hebben doorgegeven. Maar we danken u vooral voor die genade die u in hen hebt laten zien. Want het is niet hun werk, hun schat waar wij mogen delen. Het is uw werk, de generaties door. Het is uw schat waarin u ons laat delen. Het geloof in u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heer en God, we willen u vragen, wilt u ook vanavond uw schatten weer openen en ons rijk maken. Het diepste geluk geven. En ons stilzetten in verwondering, stilzetten om te zien waar het ook echt om gaat in ons leven. Heere, verrijk en verdiep ons geloof door het zingen en bidden, samen het geloof delen vanavond. Maar verrijk en verdiep ons geloof misschien nog wel het allermeest door wat we straks uit de Bijbel gaan lezen en waarover wij in de preek zullen stilstaan. Het zijn best gelastige woorden uit Openbaring en het is voor ons zoeken en ontdekken, soms ook even laten staan. Maar Heere, mag het hier met elkaar vanavond een rijke ontdekkingstocht worden. Voor ons hier in de kerk en voor de broeders en zusters die op afstand deze dienst met ons medeleven. Heere, maak het voor ons duidelijk wat we moeten weten vanavond. Leg het in ons hart wat we nooit moeten vergeten, maar moeten vasthouden. Stel ons voor ogen wat we mogen hopen in alle chaos van deze wereld. En help ons om ons daarop te richten waarin wij onszelf ook moeten veranderen. Heere, zegen ons zo door de woordverkondiging en help ons zo onder de weg naar uw toekomst. Om als gemeente ook hier in de wildernis het geloof vol te houden, vast te houden met elkaar en uit te dragen. Heere, zegen ons alle werk met uw geest in ons. We zitten aan uw voeten om naar u te luisteren, om te leren en door u meegenomen te worden. Achter Jezus aan, onderweg naar die grote morgen. Heere, we vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Ik wil met elkaar lezen uit Openbaring 6 en Openbaring 7. Openbaring 6 en 7. En dat zijn drie stukjes die bij elkaar horen. Het zijn zeg maar drie scènes, als je het met een film vergelijkt, of drie panelen, als je het met een schilderij vergelijkt. Drie verschillende dingen die bij elkaar horen. Eerst horen we over een aantal ruiters te paard, vier ruiters te paard, wat die te bewegen brengen. En vervolgens verspringt het beeld en mogen we een stukje als het ware in de hemel kijken, naar de heiligen die daar zijn. En vervolgens verspringt weer het beeld en kijken we naar de aarde, naar wat er op hetzelfde moment hier op aarde gebeurt. Dan zijn we weer terug bij onszelf dus. Dus drie verschillende scènes, verschillende beelden die allemaal bij elkaar horen. Nu we gaan het lezen. Openbaring 6 en Openbaring 7 tot en met vers 4. Johannes schrijft daar. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende, de zegels van een boekrol. En ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en hij die erop zat had een boog, en hem was een kroon gegeven, en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel van het boekrol geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit en aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, 1 maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. Er is de schaarste. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend werd, en nu verspringt het beeld, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En zij riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven, en tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, totdat het aantal volledig zou zijn geworden. En dan verspringt weer het beeld. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie je kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn ondrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol, die werd opgerold, en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zei, breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Tot zover. Zalig gelukkig zijn zij die Gods woord horen en bewaren. We hoorden de vraag in Openbaring 6 vers 17, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken, wie kan dan staande blijven? Nou, die vraag wordt herhaald een week lang 214 in het lied Eens op de grote morgen. Daar gaan we nu twee coupletten eerst uit zingen. Week lang 214. 214, couplet 1 en 2. Gemeente van Christus, kon u een klein beetje de beelden volgen die er zojuist voorbij kwamen in de Bijbellezing? Eerst paarden, ruiters en toen heiligen onder het altaar in de hemel. En daarna mensen die werden verzegeld. Het is best wel veel allemaal en ook wel ingewikkeld. Ik haalde daarom vanavond een aantal dingen uit. Ik zal uit het visioen een aantal dingen naar voren halen die u en mij kunnen helpen om in deze tijd te staan. In alles wat er nu in deze wereld gebeurt. Het gebeurt zoveel in de wereld. Heel veel. En moet je daar nu bang voor worden? Of hoop houden? Maar waar is God dan in deze tijd? En waar staan de christenen dan in het geheel van alles wat er nu gebeurt? Nou, deze vragen geven dat Geef dat visioen dat Johannes ziet iets van antwoord. En ik probeer daar iets daarvan dan met u ook te delen. Wat ziet Johannes? Nou, allereerst het belangrijkste, en daar kom ik straks op terug. Hij ziet een lam en een boekrol. Het lam, dat is Christus Jezus. Een lam staande als geslacht. Soms schreef Johannes dat lam eerder in zijn boek. Een lam waarvan dus de wonden nog zichtbaar zijn. Het is Jezus die zich heeft opgeofferd voor deze wereld. En de littekens hiervan zijn blijvend. Zullen altijd zichtbaar blijven. Als een blijvende herinnering van zijn liefde voor ons. Een lam dus. En een boekrol. Een boekrol die is verzegeld met 7 zegels. 7 zegels die er zo op zijn geplakt misschien. En die ervoor moeten zorgen dat niemand zomaar in die boekrol zal kunnen kijken. Laat staan er een schrijven of daar een wijzigingen aanbrengen. Die boekrol is dus heel goed beveiligd. Er is er maar 1 die deze boekrol mag openen. En dat is Jezus Christus. Het lam dat zich voor ons heeft opgeofferd. En wat is dan die boekrol? Nou, die boekrol, dat is het boek van de wereldgeschiedenis. Alles wat op deze wereld gebeurt en alles wat nog moet gebeuren, staat in deze boekrol beschreven. De Heer Jezus, het lam, opent nu 1 voor 1 de zegels. Zo ziet Johannes in het visioen. Een heel bijzonder moment. Hier wordt dus de wereldgeschiedenis ontvouwd, uiteengerold, opengerold. En stapje voor stapje, zegel voor zegel, zien we wat er allemaal in deze wereld gebeurt. En wat krijgt Johannes nu te zien, nu die zegels van die boekrol 1 voor 1 worden geopend? Nou ja, eigenlijk ziet hij hetzelfde als wat wij op het journaal zien. Ja, met heel andere beelden uit een heel andere tijd, maar ze zeggen hetzelfde. Elke keer als een zegel van de boekrol wordt geopend, ziet Johannes een ruiter te paard verschijnen. En het zijn niet zomaar ruiters te paard, het zijn machthebbers, heersers, hooggezeten te paard. En wat brengen die ruiters mee? Ja, ongeluk, chaos. Nou, die eerste ruiter brengt overwinningen met zich mee. Dan ga ik er nu niet even dieper op in, want er is een discussie of de eerste ruiter op het witte paard nu een kwade macht is, of dat het Christus zelf is die met zijn evangelie de wereld verovert. In de Statenvertaling staan er daarom ook hoofdletters, maar dat laat nu allemaal even liggen. Maar die tweede ruiter zorgt ervoor dat de vrede wordt weggenomen van de wereld. En de derde ruiter die brengt schaarste, honger. En de vierde brengt de dood. Nou inderdaad, ik heb deze week precies dezelfde dingen op het journaal gezien. U ook? Het ging elke dag in het nieuws over, inderdaad, overwinningen. Maar ook over vrede die steeds dieper en dieper dreigt weg te zakken. Over honger en over de dood. Omdat wat Johannes hier allemaal in beelden heeft gezien, heel erg lijkt op de beelden die wij nu op het journaal krijgen te zien, denken veel mensen dat wij in de eindtijd leven. En dat het niet lang meer zal duren. Nou, wij leven inderdaad in de eindtijd, met de opstanding van de Heere Jezus en de komst van de Heilige Geest, zijn wij immers in de laatste fase van de wereld terechtgekomen. Dit is inderdaad het begin van het einde, de eindtijd. Maar of deze laatste fase, de eindtijd, inderdaad nog kort zal duren, of dat het nog lang zal duren, dat weet ik niet. Ook uw grootouders zeiden maar misschien dat het niet meer lang zal duren tijdens de wereldoorlogen. En ook in de middeleeuwen, uit de tijden van de pest, was men er overtuigd dat het niet gruwelijker kon worden en dat het einde van de wereld spoedig zou aanbreken. En ook in de tijd van Paulus dacht men het, ik weet het niet. Maar Johannes krijgt dus te horen dat de ruiters te paard hier op deze wereld dood en verderf aanrichten. Maar dat ze slechts een vierde gedeelte van de aarde mogen claimen. Het is dus een afgebakend geheel. God houdt de controle in al die chaos. Maar een vierde deel, dat betekent ook, dit is dus nog niet het hele verhaal. Slechts een kwart van het hele gebeuren. We zijn er nog niet. Ik moet ook denken aan het beeld wat de Heere Jezus zelf gebruikt als hij het heeft over oorlogen, ziekte, natuurrampen, die er allemaal zullen komen. En dan noemt hij deze dingen een beginsel, het begin van de Neweeën. De bevalling van Gods genieuwde wereld, die kent allemaal fasen en allemaal wendingen waar je doorheen moet, zonder te weten wat er nog meer zal komen. Zoals bij een bevalling. Je kunt het niet allemaal overzien. Het is eigenlijk niet te bevatten. En is ook niet te voorspellen hoe het allemaal gaat. Moeten we dus ook niet gaan proberen. Nee, we gaan terug naar waar wij mee begonnen. Het lam en de boekrol. Dat is belangrijk. Christus die de wereldgeschiedenis in handen heeft en één voor één de zegels verbreekt en de geschiedenis uitrolt. Al die dingen die er in onze tijd gebeuren nu, zijn dus opgenomen, zijn uitgeschreven in die boekrol die de Heere Jezus in handen heeft. Dit is blijkbaar de geschiedenis die God met deze wereld gaat. En waarom? Daar begrijp ik als mens helemaal niets van. Waarom ook die geschiedenis van Oekraïne, dat die ook in die boekrol staat. Maar ook die eeuwenlange geschiedenis van Gods eigen volk, al het lijden, ook van de afgelopen weken. En kan het niet anders, zou ik haast oneerbiedig vragen. Maar ja, per zo'n vraag zouden we ook uit een hemel de vraag krijgen. Kan het hier niet anders bij jullie mensen? Het zijn vragen waarop wij mensen geen antwoord krijgen. Want, zegt Johannes, die boekrol is verzegeld. Niemand kan die openen. Nee, het enige wat ons houvast kan geven, dat is dat die boekrol, dat heel die wereldgeschiedenis, in handen is van het Lam. Het is het Lam, Christus, Jezus, die die zegels openbreekt. Dus het is niet een of andere sadistische macht die met deze wereld een spelletje aan het spelen is. Het is ook niet het noodlot dat ons overkomt met geen idee welke kant het opgaat en waar het allemaal op kan gaan zonder dat wij er invloed op hebben. Nee, deze wereld wordt dus vastgehouden met doorboorde handen waarin de spijkers van het kruis van Christus nog zichtbaar zijn. De zegels van de boekrol worden geopend, één voor één verbroken door die handen die in de hof van Gethsemane waren gevouwen. Door degene die voor ons heeft gebeden en die bloed zweten, omdat hij voor ons die drinkbeker van Gods toorn wilde drinken. De wereldgeschiedenis is in handen van degene die deze wereld zo lief had, dat hij zijn eigen leven heeft gegeven tot in de dood. Mooi, hè? Ik citeer professor Baving, die een heel mooi boek over Openbaring heeft geschreven, en die zegt: dat geloof, namelijk dat de wereld en zijn geschiedenis in handen zijn van het Lam, dat geloof alleen kan te midden van alle schijnbare zinloosheid en verwarring het hoofd omhoog doen houden. Er wordt niet met ons gesold, we zijn niet overgelaten aan willekeur van chaotische machten, we worden ook niet weggemalen, stuk gemalen door het draderen van de geschiedenis, of door onze eigen dwaasheid en hoogmoed en vijandschap. Nee, deze wereldgeschiedenis is in de handen van het Lam dat zich voor deze wereld heeft gegeven. En dat is ons houvast. Maar dan, bij het vijfde zegel aangekomen, als die boekrol al behoorlijk ver is opengemaakt, verdwijnen die druiters met hun gruwelijkheden van het toneel en dan krijgen we een soort blik in de hemel. En wat zien we daar? We zien daar een altaar staan in de hemel. En onder aan het altaar vanaf vers 9, ik denk aan de voet van het altaar dat je het zo moet zien, zien we een aantal mensen. En wie zijn dat? Nou, Johannes zegt, het zijn degenen die vanwege hun geloof in God op aarde hebben moeten lijden. Die heel veel moesten ondergaan in het leven omdat ze Christus volgden. Het zijn dus christenen die zijn vervolgd. Gelovigen die werden gediscrimineerd. Broeders en zusters van ons die zijn gedood vanwege het geloof. Nou, waarom zitten zij of staan ze daar onderaan aan de voet van het altaar? Nou, ze zijn in ieder geval heel dicht dus bij God. Want als dat altaar het reukofferaltaar was, het reukofferaltaar dat stond in de tempel altijd heel dicht bij de ark, bij de troon van God, zo dichtbij. Dus degenen die zo'n strijd hebben gehad, mogen nu eindelijk rusten, eindelijk bij God op adem komen. Heerlijk. Ze mogen rusten, maar, hoorde u het ook, die heiligen onderaan het altaar zijn allesbehalve rustig. Want ze roepen met luide stem, zegt Johannes in vers 10. Tot hoelang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Hoelang, heren, moet het nog doorgaan op deze aarde? Roepen ze vanwege al de oorlogen, hongersnoden? Nou, misschien ook, maar ik hoor vooral een roep om vergelding voor alles wat hen als gelovigen is aangedaan. En wat hun medebroeders en zusters in het geloof die nu leven ook op dit moment overkomt. Hoe lang moet dit duren? Waarom wreekt u hen niet? Zinnen ze dan zo op wraak? Nou, of ze daar nou zo mee bezig zijn, dat betwijfel ik. Want volgens mij is er in de hemel helemaal geen plaats voor wraakgevoelens. Is daar vanwege Gods overweldigende liefde heel geen ruimte voor? Trouwens, we moeten onze vijanden lief hebben, zegt Jezus. Het gaat hier denk ik niet om pure wraak, om vergelding. Het gaat hier om de erkenning van God. Het gaat hier om recht op aarde. Gerechtigheid en vrede. Om Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Ze kunnen niet wachten totdat dat volmaakt zal zijn. Hoe lang nog worden onze broeders die uw naam dragen op aarde vervolgd, vragen ze. Heere God, u kunt het toch niet zomaar laten gebeuren. Dit is toch uw eer te na. Het zijn uw mensen. Het is uw wereld waar u de schepper van bent. Hoe lang laat u uw naam nog besmeuren en verstommen door al het gelach en gehoon, door al het geschreeuw en gebrouw op die wereld? Hoe lang nog, heren? Nou, die roep van die heilige daar in de hemel, dat gaat dus dieper dan wanneer wordt het nou eindelijk een beetje normaal op deze wereld. Want die heilige daar onderaan het altaar bij God, die zullen daar niet zo mee bezig zijn geweest, denk ik. Want ze hebben in de hemel geen last meer van stress en van angsten en van die teleurstellingen. Nee, ze verlangen ernaar dat God echt geëerd en gediend zal gaan worden. Dat hij de eer zal krijgen die hij toekomt. En dat zijn koninkrijk zal komen. Dat is hun verlangen. Bent u daar ook zo vol van? Of betekent onze roep van hoe lang zal al die ellende op de wereld nog duren, is dat eigenlijk meer een verzuchting van wanneer wordt het eindelijk weer normaal op aarde? Nou ja, dan moet ik u waarschuwen, het wordt niet normaal op deze aarde. Rustiger wordt het niet. Ja, tijdelijk misschien, maar die ruiters van zo straks met hun ellendige bagage, ze waren nog maar het begin, zo hoorden wij. Er zal nog veel meer gaan gebeuren, zegt het boek Openbaring. En wat, dat wordt ons niet allemaal verteld, maar nog niet al die zegels van de boekrol zijn hier geopend. Kijk daarom vooruit en blijf vol verwachting. Want ja, we doen ons zelf ook schromelijk tekort als we ook alleen maar naar dit leven kijken. En als we alleen naar al de oorlogen kijken, hongersnood en de crisis en de financiële zorgen enzovoort. Als je daar dan naar kijkt, dat maakt je angstig. Of dan misschien wel cynisch, pessimistisch. Of moet je wel heel erg je best doen om daaraan voorbij te leven? Nee, zegt het boek Openbaring, kijk omhoog. Zie je die heiligen die ons zijn voorgegaan daar bij het altaar? Zij zijn bij God. Eindelijk rust? Nee, wacht, nog steeds is hun verlangen niet vervuld. Ze kijken uit naar het moment dat God eens alle eer zal krijgen in de hemel en op de aarde. Zo vol zijn ze van Gods eer en van Gods geliefde. Verlangen wij met hem mee? Een tijdje geleden had ik een weeksluiting in een verpleeghuis in Maarsen. En vooraan zat een oudere man en hij keek genietend. Ik werd wat nieuwsgierig en vroeg aan hem na de week sluiten, kon u het een beetje meebeleven vanmiddag? Ja, zo zei hij, want het ging over Christus. En ik verlang zo naar de Heer Jezus. En mijn vrouw ook. Twee oude mensjes daar op de voorste rij, midden in een wereld waarin ze zoveel hebben zien veranderen en zien gebeuren. En zo vol van verlangen naar Christus. Verlangt u mee naar zijn toekomst? Dat helpt je om het vol te houden. Om door te gaan in al die chaos van vandaag. En dat vind ik zo mooi. Terwijl hier op aarde zoveel gebeurt, hè, zitten de heiligen daar en helemaal niet heerlijk en zorgeloos te genieten. Alsof er niets aan de hand is meer. Nee, het is een en al heilige onrust daar bij het altaar. De stem, de makelaren roept uit, o Heer, hoe lang, zegt een gezang. De Heer wordt voortdurend aan zijn woord gehouden. Ze zullen niet eerder rusten dan... En op een heel mooie manier zijn dus hemel en aarde met elkaar verbonden. En zijn wij verbonden met hen die ons zijn voorgegaan. Over dat te roepen en God aan zijn woord houden. Jonathan Sacks, een opperrabijn uit Groot-Brittannië, een Jood. Hij is onlangs overleden. Hij zegt in het kader van al die ellende over deze wereld. Dat we tegenover God moeten blijven spreken. Moeten blijven roepen en argumenteren en bidden en debatteren. Net zoals bij Job. Job zei niet God vaarwel, zoals een vrouw hem adviseerde. En hij legde zich ook niet neer bij het lijden in de zin van maar het is niet anders. We moeten maar weer verder. Nee, hij bleef roepen al die hoofdstukken lang. Vragen. Geloven, zo zegt Jonathan Sacks, houdt de moed in om met onzekerheid te leven. Je blijft de hemel bestormen met je vragen. Hoe lang nog, Heer? En je laat God niet los, omdat Hij ons niet loslaat. En dan vertelt deze Joodse rabbijn een verhaal van een Joodse man, die in de tijd van de Spaanse overheersing alles verloor tijdens zijn vlucht voor de Spanjaarden. Zijn vrouw raakte uitgeput en stierf onderweg. Zijn twee kinderen stierven ook op het moment dat hij zelf door een flauwte niet bij kennis was. En wat deed hij toen hij weer bijkwam en zijn kinderen levendloos zag liggen en moest begraven? Hij stond op en hij zei, o Heere van het heelal, u doet geweldig veel om mij ertoe te brengen, zelfs mijn geloof op te geven. Maar wees ervan overtuigd dat ik, zelfs tegen de wil van het hemel in, een Jood ben en een Jood zal blijven. Nog wat u mij hebt aangedaan, nog wat u mij zult aandoen, zal daarin ook maar iets veranderen. Dat is een verhaal misschien, maar tegen alles in, God aan zijn woord houden. Omdat hij ons vasthoudt. Dat is het geloof dat God van ons vraagt. En waar de heiligen in de hemel ons bij helpen. Ze blijven roepen. Hoe lang, Heren? Maar die heiligen, die moeten nog wel geduld hebben. Maar gelukkig, ze krijgen alvast een lang wit gewaad. Zo ziet Johannes. Dat staat in vers 11. Ze krijgen feestkleren die ze alvast mogen aantrekken. Ik zie dan een zaal vol van feestgangers voor mij, die wachten tot het moment dat die feestvreugde zal gaan losbarsten. Dat is dus wat we in het hemel zien. Het hemelse tegenbeeld van alles wat er in deze tijd op aarde hier zich afspeelt. We zien heiligen die niet kunnen wachten en die met ons en voor ons uitroepen. Hoe lang duurt het voordat u recht doet? En de gelovigen op aarde dan? Hoe staat het daarmee? Nou, dat is het derde en het laatste beeld van vanavond. Voordat de hel op aarde losbarst met het openmaken van het zesde zegel, allemaal gruwelijke beelden zien we, duisternis en de maan als bloed. Voordat de hel op aarde helemaal losbarst en voordat het hele huis van de schepping zal instorten en mensen niet zullen weten waar ze het zoeken moeten en tegen de bergen zullen roepen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Daaraan voorafgaand las God pauze in. God zet alles omhoog om eerst de gelovigen zijn kinderen te verzegelen. Zo horen we in Openbaring 7. Te verzegelen. Gods kinderen krijgen een merkteken. Misschien een kruisteken. Of de naam van God op hun voorhoofd. Daar heeft Openbaring 14 het over. In ieder geval, zij worden tot Gods eigendom aangemerkt. Zij zijn zijn onvervreemdbaar eigendom. Nou, dan moet ik denken aan dopen op de voorhoofdjes van de kinderen. Gods onvervreemdbaar eigendom. Een merkteken. Ja, ondanks het merkteken zie je geen verschil hoor, tussen hen en de rest van de wereld. Want die verzegelde Gods kinderen, ze moeten precies hetzelfde ondergaan. Christenen die zitten net zoveel in de crisis als ieder ander. Maar, soms weten zij mogen van hem zijn. Beveiligd. Zoals de oude catechismus het zegt, dat ik met ziel en lichaam het eigendom ben van mijn lieve zaligmaker Jezus Christus. Ze zijn verzegeld. Ja, ze moeten er doorheen door die tijd. En ze moeten volhouden. Maar ze zullen worden vastgehouden. Het zijn er 144.000. 12 keer 12 keer 1000. 12 keer 12 keer 10 tot de derde macht volgens de wiskunde. 12 stammen, vermenigvuldigd met 12 apostelen, en dat 10 tot de derde macht. Een volmaakt getal, een bijzonder groot getal. Gods onvervreemdbaar eigendom mogen wij zijn. 144.000. En de andere mensen dan, de niet-gelovigen, hoe zit het met hen? Nou, dat is aan God. Dat is een heel eenvoudig antwoord, maar ook het enige antwoord wat we hierop kunnen geven. Het boek Openbaring geeft een grote waarschuwing aan christenen om vooral niet te verslappen in het geloof, om vol te houden, om echt Jezus te volgen. En Openbaring is er duidelijk over dat alle tegenstand tegen het evangelie, alle onrecht dat christenen wordt aangedaan, dat het wordt vergolden. Maar over die buurman die ik niet geloof, maar wel heel aardig is. En waar wij nog een voorbeeld aan kunnen nemen. En over die moslim die nog nooit van Jezus heeft gehoord, maar veel vrijwilligerswerk doet. Dat laten we maar over aan God. En als je de kans hebt, vertel dan iets over Jezus. Laat iets van je geloof zien. Maar we moeten, zegt Paulus in zijn tweede Korinthebrief, vooral kritisch zijn naar onszelf als kerk. Elkaar aanmoedigen en opscherpen. Maar de wereld buiten ons, dat is dan het oordeel van God. Nou, ik heb het Bijbelgedeelte, of de Bijbelgedeelte, is een keer in onze gemeente behandeld op een Bijbelkring. En toen vroeg iemand, is dit Bijbelgedeelte nu een troost? Of is het nu bedoeld als een ernstige waarschuwing? Of nou ja, ze zei het iets letterlijker, moeten we dit nu zien als een bemoediging of wordt ons de stuip op lijf gejaagd? Maar eigenlijk vind ik dat een mooie vraag om mee af te sluiten vanavond. Maar het antwoord op deze vraag, dat mag u zelf geven. En dat bedoel ik niet als een grapje, maar het is diepe ernst. Want het is ernst. Alles wat nu gebeurt, die chaos, die oorlogen, de crisis, het is onderdeel van de voor ons niet te bevatten weg die God met deze wereld gaat. De boekrol wordt uitgerold. Zegel voor zegel kregen we te zien. En dit is nog maar het begin. Want op de laatste dag van de wereld, op de voleinding, dan zal het echt crisis zijn. De wereld op zijn kop, de schepping teruggedraaid, geen ontvluchten aan. Wie zal op die grote morgen buigen voor zijn heerlijkheid? Wie zal op die grote morgen vluchten voor zijn heerlijkheid? Dat is de vraag. Maar als je dicht bij Jezus blijft, en als je van zijn genade wilt leven, en als je met al je zwaktes en gebreken voor hem wilt gaan, dan hoef je niet bang te zijn. Want dan ben je verzegeld. Dan ben je voor goed eigendom van hem. Dan ben je veilig in Jezus' armen. Nu al te midden van deze crisis. Straks in de laatste crisis. En daarna voor eeuwig zonder crisis. Hoe lang nog? In het verpleeghuis waar ik over vertelde, kon men bijna niet wachten. U ook niet? Amen. Zullen we erover gaan zingen? Over de komst van de koning die al het kwaad zal vernietigen. De Heer zal opstaan tot de strijd, zegt Psalm 68. Hij zal zijn haters wijten, zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. Maar, zegt vers 2, het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. We zingen Psalm 68, vers 1 en 2. We zullen met elkaar danken en met en voor elkaar bidden. En in bijzonder zullen we ook bidden voor pastor Joel en pastor Daniel en Matahara. En ook voor de familie Mats in Namibië. Zullen met elkaar danken en met elkaar bidden. Heere God, als we zo zingen en horen over die toekomst, die nieuwe morgen. En dat onze blijdschap dan onbepaald tot licht, dat van uw aanschijn straalt een hoogste toppunt zal stijgen, dat ons geluk niet zullen op kunnen. Dat er eindelijk gerechtigheid zal zijn. Eindelijk geen dood meer. Geen chaos en verwarring meer. Geen onrecht meer. Heer, we kunnen bijna niet wachten als we dat allemaal tot ons gaan nemen. Het moment dat u alle eer zult ontvangen. Dat u werkelijk zal worden geprezen om wie u bent. En dat u alle eer zult krijgen die u waard bent. Heer, daarom roepen wij met een heilige onder het altaar. We roepen, hoe lang nog, Heer? We spreken en zingen ons verlangen uit naar u. En Heer, we willen u aanbidden. Er is heel veel wat we niet begrijpen op deze wereld, waar we verbijsterd door zijn. Maar we willen u danken voor het lam. Het lam staande als geslacht, dat deze wereldgeschiedenis in handen houdt. En bij hem is het in goede handen. Wat wij niet begrijpen, waar wij geen weg meer zien, u weet het weg, Heere God. De wereld is in uw handen. Ons leven is in uw handen. En in uw handen is het hoe dan ook goed. Heren, we willen u bidden of u ons wilt helpen om vol te houden in deze wereld. Om er niet moedeloos van te worden van alles wat er gebeurt. Of angstig, misschien wel verbitterd. Of dat we misschien onze ogen er liever van willen sluiten. Help ons, Heer en God, om met open ogen uw toekomst tegemoet te gaan. En Heren, houdt u ons vast. Mogen we verzegeld zijn, mogen we vastgehouden worden door u, Heere God, want onze krachten, ons lef en ons geloven, dus het stelt eigenlijk allemaal zonder weinig voor. Maar we leven van uw genade, we leven van uw trouw, we leven van uw kracht, Heere God, houd ons vast tot aan het einde van de tijden. Heere, we bidden u voor hen die in het geloof lijken te verslappen, misschien. Met wie de band met u misschien wel losjes is geworden. Misschien zijn dat wel familieleden van ons. Kinderen of kleinkinderen of andere familieleden. Vrienden of buren. Heren, wij bidden u, houd ook hen vast. Help ook hen, Heere God, om keuze te maken. Om sterk te staan, om vast te staan, om vol te houden. Om voor u te gaan in deze wereld. In alles wat er gebeurt. Heren, help ons zo. Om te vertrouwen en in vertrouwen die weg te gaan richting uw toekomst. Heren, we bidden u voor elkaar. Vandaag bidden we u in het bijzonder voor de families die gedenken in het midden van de gemeente. Als we een geliefde hebben moeten verliezen het afgelopen kerkelijk jaar. Heren, we bidden u voor al de andere mensen die leven met gevoelens van gemis. Met opende wonden. We vragen u, Heren, of u kracht wil schenken. Of u de wonden wilt verzorgen en de tranen wilt drogen. We bidden u voor hen die andere zorgen kennen, ziekte, handicaps, die moeten leven met teleurstellingen, die misschien zorgen hebben over anderen of over zichzelf. Heren, we dragen elkaar nu op en vragen u om kracht. In het bijzonder bidden we u voor pastor Joel en pastor Daniel en Matahara en Matara. Heren, we bidden u voor wat zij ook in de afgelopen tijd hebben moeten meemaken. Als een neef van pastor Joel en Magdalene is verongelukt op de jonge leeftijd. En zij gisteren hebben moeten begraven. Heren, we vragen u om troost. Of u daar ook in wilt versterken. Of u wilt helpen om dit te doorleven. En we bidden ook voor pastor Daniel, die ook een overlijden moest gaan meemaken afgelopen vrijdag. Zijn moeder is overleden. Heren, we bidden ook voor hem. We vragen voor hen om kracht, om uw nabijheid, om in deze situatie verder te kunnen. En tot een zegen te zijn. Heren, dan wilt u hen zegenen en ook hun werk en hun gezinnen. We bidden ook voor de familie Madsen in Namibië. Heren, wij danken u ook voor de zegeningen die zij ervaren. Dat u hen elke keer weer bepaalt bij hun roeping, dat ze zich geroepen mogen weten. En dat u ook de weg wijst, dat u hen vervult met de wijsheid bij afwegingen, bij keuzes die zij moeten maken. Heren, wij danken u dat ze zich zo geleid mogen voelen, geleid mogen weten. Heren, wilt u hen daar steeds weer in bevestigen. En wij bidden u voor hen en voor hun werk. We bidden ook voor de kinderen die aan hun zijn toevertrouwd. We bidden u, Heren God, voor een goede schoolvakantie voor iedereen. En vooral voor de kinderen die niet de mogelijkheid hebben om naar familie op een boerderij te gaan. Heren, wees u die kinderen nabij en hun omstandigheden. Wilt u hen daarin zegenen. Heren, we bidden u voor een gezegende holiday club. Die ook bedoeld is voor de kinderen die niet weg kunnen gaan. Mogen zij ook daar iets van vreugde ervaren. Iets van uzelf ervaren. En Heren, sterk hen en mogen zij ook groeien in geloof en naar u toe groeien. Heren, zegen zo al het zendingswerk. Al het werk wat over deze wereld gebeurt. We bidden u, Heren God, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Dat steeds meer mensen u mogen leren kennen. En dat het werk van de boze. Heren, wilt u dat vernietigen? We bidden u voor onze vervolgde broeders en zusters. Voor hen die zich zo zouden herkennen in die heiligen onder het altaar. Die uit de verdrukking komen. Zegen ook hen, die Heren, die op dit moment worden vervolgd in landen. Worden gediscrimineerd, die misschien gevangen zitten, die in hun leven menselijk gezien niet en niet zeker zijn. Heere, werk met uw kracht en breng licht in deze duisternis. Zo bidden we u voor deze wereld, Heere God. En wij bidden u of wij in deze wereld tot een zegen mogen zijn. En wij bidden u, Heere God, kom spoedig. Dat vragen we in Christus' naam. Amen. Ik mag u nog herinneren aan de collecte voor kerkbeheer en voor de Umoja kerstmaaltijd. De gaaf die kunnen thuis gaan worden overgemaakt of in de collectezak gedaan. Straks de collecte en vervolgens zingen onze slotzang Psalm 130 vers 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten, we zien uit naar zijn toekomst. En vers 4, daarin roepen we elkaar op hoop op de Heer, gij vrome, er zal verlossing komen. Psalm 130 vers 3 en 4 naar de collecte. Ga nu heen in vrede onderweg naar Gods toekomst en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u, u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.